Gemeente, laten we deze morgen Gods heilig en onfeilbaar woord openen in het Nieuwe Testament. Het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs hoofdstuk 6 en daarvan de versen 22 tot en met 34. Matteüs 6 vanaf vers 22 als schriftlezing voor deze morgen.
De kaas des lichaams is het oog. Indien aan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, nog voor uw lichaam waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el tot zijn lengte toe doen? En wat gij zijt gij bezorgd voor de kleding? Amerk de lelie in des velds, hoe zij wassen, zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien nu God het gras des velds dat heden is en morgen in den oven geworpen wordt al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen, want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoek eerst de koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.
Geliefde gemeente,
wat kunnen er een zorgen zijn in het leven als je met iemand in gesprek bent en je weet dat diegene heel veel zorgen heeft en diegene spreekt daar ook over of je vraagt ernaar, het gesprek gaat erover. En diegene noemt wat er allemaal in het leven speelt. En dat hij maar niet weet hoe hij daarmee om moet gaan en zijn zorgen uit. Wat moet je dan toch zeggen? Wat moet je in zo'n gesprek dan toch zeggen? Wat kan je noemen? Vaak is dat heel moeilijk. Om dan de juiste woorden te vinden. En als je dan iets mag noemen, dan denk je daarna misschien wel, als het gesprek weer voorbij is en je afscheid van elkaar hebt genomen, had ik niet beter ook dit kunnen zeggen of het zo kunnen noemen? Of heb ik het misschien niet verkeerd gezegd? Maar gemeente, als we vanmorgen mochten horen hoe de Heere Jezus, de Heiland, hoe Hij spreekt tot hen die vermoeid en belast zijn, hoe Hij tot hen spreekt die zoveel zorgen hebben, hoe hij uitgebreid de tijd neemt en meerdere dingen noemt, wat is hij dan toch een grote trooster en een rijke Christus, een heiland die het hart kent en die weet wat nodig is en die daar al de tijd voor neemt. Zo mochten we een heel gedeelte lezen met elkaar en zien hoe de Heer Jezus redenen noemt om niet bezorgd te zijn. En hij noemt niet alleen redenen om niet bezorgd te zijn, maar hij is zelf ook de reden om niet bezorgd te zijn. Het is de Heer Jezus die deze woorden spreekt. En wat een rijkdom komt er dan tot ons vanuit het woord van de Heer van morgen. Die redenen die hij noemt, één voor één, stuk voor stuk. En dat hij het zelf is die ze noemt en die rust zelf ook geven wil. Gemeente, de tekst voor de prediking kunt u vanmorgen vinden in de versen 25 tot en met 33 van Matteüs 6. En laten we daarvan de laatste versen nog met elkaar lezen, Matteüs 6, vers 31 tot en met 33. Waar we het woord van de Heere vinden. Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken? Of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Het thema van de preek is 6 plus 1 redenen om niet bezorgd te zijn. En in de preek lopen we die redenen, die 6 plus 1 redenen, 1 voor 1 langs. Het thema en de verdeling is 6 plus 1 redenen om niet bezorgd te zijn. Het gedeelte waaruit we vanmorgen Gods woord mogen horen is een onderdeel van de bergreden. De bergreden die kunnen we vinden in Matteüs 5, 6 en 7 onder andere. En is een lange redenvoering van de Heer Jezus die hij gesproken heeft op een berg in Galilea bij het meer van Tiberias. Het is een hele belangrijke reden die hij houdt. Hij vertelt daar aan een grote schare van mensen die is samengekomen en aan zijn discipelen over zijn rijk, het koninkrijk der hemelen. De eerste woorden die hij tijdens de bergreden spreekt zijn heel bekend. Matteüs 5 vers 3, zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. En vervolgens wordt er in die hoofdstukken telkens gesproken over dit koninkrijk. Onder andere over het leven naar de wetten van dit rijk, over de volmaaktheid van dit rijk, ook over de heren van dit rijk en over de burgers van dit rijk, de onderdanen van dit koninkrijk. En ons gedeelte vanmorgen gaat over hoe de Heere wil dat de burgers van het koninkrijk hier op aarde leven. Hoe zij hier, juist hier op aarde, in het leven van alle dag, leven als onderdaan van het heerlijk koninkrijk. En dan komt de vraag al meteen naar ons toe. Ben jij al een burger van dit koninkrijk? Als u een burger van dit koninkrijk bent, dan heeft u een hele hoge roeping. U heeft te leven volgens de wetten van dit rijk. U bent geroepen om God lief te hebben boven alle dingen zoals we de wet horen samenvatten vanmorgen. En de naaste als jezelf. U bent geroepen om het zout der aarde te zijn. Het licht in de duisternis. In de navolging van het licht, de Heere Jezus. Ja, gemeente, een hoge roeping voor een ieder die de Heere lief heeft en vreest. Maar wat is het moeilijk om aan die hoge roeping te voldoen. Om daarna te leven als mens hier op aarde. Want wat zijn er veel dingen, als we de tekst zo hebben gelezen en die zorgen worden genoemd. Wat zijn er veel dingen die je in beslag kunnen nemen. Die je afleiden van je hoge roeping. Wat zijn er veel dingen die je kunnen bezwaren. Je naar beneden drukken. En wat kunnen al die zorgen het je onmogelijk haast maken om dat te doen waar je toe geroepen bent door de Heere. Het valt niet mee om aan God te denken telkens. Om Hem te zoeken. Om de belangen van zijn koninkrijk bij alle dingen die je doet op het oog te hebben. Dat is het wat de Heere van ons vraagt. En toen de Heer Jezus daar op die berg aan die scharen zijn onderwijs gaf, zag hij al die mensen. Mensen van vlees en bloed, mensen zoals wij. Maar de mensen waartegen de Heer Jezus toen sprak, waren vaak arm. Het waren mensen die zich ter degen af moesten vragen of ze vanavond wel genoeg eten hadden, of ze wel konden zorgen voor hen die hen lief waren. Vanzelfsprekend waren er dus heel veel zorgen. Maar opvallend is dat, als we kijken naar de omstandigheden van de mensen van die tijd, er in de regel genomen wel heel veel veranderd is. Want wij hoeven meestal ons geen zorgen te maken over of er wel brood op de plank is, zij wel. Maar dat is het opvallende, als we kijken niet naar de omstandigheden, maar naar die mensen, dan is er eigenlijk helemaal niets veranderd. Ook al heeft u misschien alles wat u nodig hebt voor uzelf en voor andere mensen, toch kunnen er heel veel zorgen zijn. En maken we ons inderdaad zorgen over de gewone alledaagse dingen van het aardse bestaan. En de Heer Jezus, die die mensen toen zag, ziet ook ons vanmorgen. En hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hij weet dat wij inderdaad zo snel bezorgd zijn. En niet te vergeten, hij is zelf ook op aarde geweest. Hij heeft hier zelf rondgewandeld op deze wereld, waar een dichter eens dichtte: 1000 zorgen, 1000 doden kwellen mijn angstvallig hart. Hij kent deze harten. Hij kent onze harten. En dan zegt de hartenkenner aan het begin van dit gedeelte vanmorgen: daarom zeg ik u, vanwege inderdaad al die zorgen die ons zo snel benauwen, zijt niet bezorgd voor uw leven, voor de dingen van dit leven. Wat ge eten, wat ge drinken en waarmee gij u kleden zult. Wees niet bezorgd. Wat bedoelt de Heer Jezus met die zorg, die bezorgdheid over eten, drinken en kleding? Is een bepaalde mate van zorgen niet goed, van bezorgdheid? Er moet toch inderdaad brood op de plank komen, boodschappen moeten worden gedaan, kleding moet worden gekocht. Allerlei dingen die noodzakelijk zijn voor het leven hier. Natuurlijk moeten gezorgd worden. Dat is ook nodig en dat is bijbels ook. We zijn immers geroepen om voor onszelf te zorgen en voor de mensen om ons heen, ook voor de armen. Om 6 dagen te arbeiden, om bezig te zijn met het zorgdragen voor mensen. Denk aan hoe de Bijbel daar ook zo over spreekt. Hoe die deugdzame huisvrouw van Spreuken 31, hoe zij geprezen wordt. Dat is een vrouw die telkens bezig is om zorg te dragen voor haar eigen man, voor haar gezin en ook voor de armen, ook verder weg. Zij is daar telkens mee bezig, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, met zorg dragen voor. En zij wordt geprezen. Die zorg, die bedoelt de Heer Jezus natuurlijk niet. Hij doelt hier op een manier van zorgen, van bezorgd zijn, die niet nodig is. Dan gaat het om de manier waarop we met de dingen van het tijdelijke leven bezig zijn. Vertrouw ik bij alles wat ik nodig heb op de Heere, of vertrouw ik bij alles wat ik nodig heb niet op de Heere, of te weinig op de Heere, waardoor ik als gevolg daarvan onder zorgen gebukt ga? Hoe staat het daarmee, gemeente, bij jou? Bij u, bij mij. Ga het bij jezelf na. Ben ik vol vertrouwen of toch belast met veel te veel zorgen? Verwacht ik het daarin van de Heere of niet? De Heere wil, dat zien we heel duidelijk in dit gedeelte, dat we het alles alleen van Hem verwachten. En daarom geeft Hij ons 6+1 redenen waarom we in Christus zeker niet bezorgd hoeven te zijn. En de eerste reden vinden we in vers 25b. Want daar zegt de Heer Jezus in vers 25b: is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Jongeren, wat is belangrijker? Het leven of eten en drinken en waarmee je kleden zult? Je zal zeggen het leven natuurlijk. Maar aan de andere kant, als je geen eten en drinken hebt, dan kan je ook niet leven, toch? Nee. Maar toch, ook al heb je alles wat je nodig hebt, het leven moet je gegeven worden. Dat is aan het begin van je bestaan hier op aarde, Maar dat is ook elke dag zo. In elk moment, ieder uur, iedere minuut moet het leven je gegeven worden. Het leven is een gave uit Gods hand. We merken wel dat het leven iets heel bijzonders is, dat we niet in de hand hebben. Het is in zijn hand. Het was dan ook zo bij de schepping dat God Adam bouwde uit het stof. Dat hij Adam schiep, volmaakt schiep. Alles wat hij nodig had, had Adam gekregen, zijn lichaam, om te functioneren. Maar daarna blaast God Adam de adem in. Laat zien, het onderstreept, het leven is een wonder. De hartslag die je nu weer ontvangt en nu weer is genade van God, dat je nog leven mag. Het is onnoemelijk veel waard in de ogen van de Heere. Hij zelf heeft jou immers geschapen. Mijn leven, uw leven gewild. Het is kostbaar en dierbaar in zijn oog. Ons leven is zelfs zo dierbaar in zijn oog dat hij zijn eigen lieve, enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ook jij waarlijk gelukkig zou worden in hem. Gemeente, eten, drinken en kleding en alles wat je hier nodig hebt op aarde is natuurlijk belangrijk. Maar als je erop let dat de Heere die deze woorden spreekt gekomen is en zijn eigen leven geeft, heeft opgeofferd, opdat u het ware leven in hem zou vinden. Ja, dan word je toch gericht door de geest op dat wat het gewone leven overstijgt. Dan word je toch gericht op hem. Dan gaat het om het leven tot eer van hem. Het leven uit God. Het leven voor God. Kortom, de dingen die van eeuwigheidswaarde zijn. De tweede reden vinden we in vers 26. Ik stel me zo voor dat de Heer Jezus daar zegt tegen al die mensen die waren samengekomen en er een vogel voorbij vloog. Ze zaten daar onder de open hemel en er zullen daar veel vogels hebben gevlogen. En dat hij opeens naar een vogel wees. Voor de kinderen, maar ook voor alle mensen, wees hij naar de vogel die voorbij ging. Zo stel ik het naar voren. Hij begint in ieder geval over een vogel te spreken, over vogels. En zegt in vers 26, kijk maar naar de vogels in de lucht, dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren. En uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer verre te boven? Hij wijst op een vogel. En hij maakt gebruik op een hele mooie manier van het boek der natuur. Hij trekt er lessen uit, ook voor ons hier en nu. Kinderen, vogels, die zaaien geen zaadjes, toch? Ik heb nooit een rood bosje bijvoorbeeld gezien die zaadjes in de grond aan het stoppen was. Vogels hebben ook geen akkers. Vogels hoeven ook geen zorg te dragen voor het land, geen water te geven aan de gewassen op het land. Zij hebben ook geen schuren, toch? Zo spreekt de Heere Jezus in dit gedeelte. Ze hebben toch geen schuren waarin ze al het eten dat ze hebben van het land hebben verzameld instoppen? Nee. En toch, ondanks dat zij niet elke dag bezig zijn zoals wij mensen, ondanks dat hebben die vogels toch elke dag te eten. Zij hoeven niet vooruit te denken, ze hoeven geen schuren te bouwen. Nee, maar toch geeft de Heere hen elke dag wat ze nodig hebben. Hoe komt dat? Omdat de Heere zorgt voor hen. Dat staat er echt. De hemelse Vader zorgt niet alleen voor mensen, maar hij zorgt ook zelfs voor die vogels. Al die vogeltjes over deze grote wereld. En moet je dan vooral eens in het voorjaar in een mooi en rustig loofbos gaan kijken, dan vliegen er allemaal van die kleine vogeltjes overal druk in de weer, heen en weer. En wat eten ze? Vliegjes, luisjes, wormpjes, zaadjes. Allemaal dingen waarvan wij soms niet eens weten dat ze bestaan of dat je ze kunt eten. De Heere zorgt voor hen. Denk aan al die muggen die er zijn voor de vogels, hier ook bij het IJsselmeer. Al die vogeltjes worden door de Heere verzorgd. Hoe groot is God? How great thou art. Zal hij dan niet veel meer voor jou, voor u zorgen? Ja, natuurlijk. Want je bent in de ogen van God veel meer waard dan die vogels. Gij gaat dezelfde verre te boven. Dat is het antwoord op de retorische vraag die de Heer Jezus hier stelt. Een vraag waarop het antwoord is, jazeker, natuurlijk. En dat mogen we tot iedereen zeggen. In de ogen van de Heer, misschien in je eigen ogen niet. Of in de ogen van anderen niet. Maar in de ogen van de Heer is je leven onnoemelijk veel waard. Is het zijn zoon zelfs waard. Maar gemeente, vogels, die zijn geschapen om hier op aarde in deze tijd de Heer te prijzen. Zo zie je het 's ochtends en 's avonds dat vogels, een merel bijvoorbeeld, een lied zingt, fluit, prachtig geluid. Tot eer van de schepper, zo mogen we zeggen. Maar wij mensen, wij zijn door de Heer geschapen om God eeuwig groot te maken. Dat is het oogmerk, dat is het doel van ons leven. Dat we hier in dit tijdelijke leven en straks in de eeuwigheid en eeuwig zullen prijzen. Daarom heeft Hij ons geschapen. Zal Hij dan niet hier op aarde zorgen voor al het nodige? Hij die al zo goed voor die vogeltjes, die tijdelijke vogeltjes zorgt, zal zeker ook voor u zorgen als u maar op Hem ziet. De derde reden die de Heer Jezus hier noemt is eigenlijk een hele nuchtere reden. In vers 27. Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el tot zijn lengte toedoen? Met andere woorden, stop nou met bezorgd te zijn. Want je bereikt er ook helemaal niets mee. Al dat zorgen, al dat bezorgd zijn, je kan er uiteindelijk niets mee bereiken. En dat wordt hier met een heel nuchter voorbeeld onderstreept, bewezen. Want misschien zijn hier wel kinderen die nog wel wat groter zouden willen worden. Nog wel wat zouden willen groeien. Daar gaat het over in vers 27. Maar heeft het dan zin als je wil groeien om daar elke dag over na te denken? Ik wil groeien en ik hoop dat ik nog maar wat groei. Nee, dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. Want daardoor, door dat zorgen, dat bezorgd zijn en daarover denken, groeien natuurlijk niet. Het heeft helemaal geen zin om bezorgd te zijn. Met een heel eenvoudig voorbeeld hier aangetoond. Maar dat geldt ook in allerlei andere dingen. Wat maken wij ons vaak veel zorgen? Over dingen die misschien niet eens gebeuren. Allemaal zorgen. Terwijl we ook zouden kunnen bidden. En alles aan de Heer op kunnen dragen. In plaats van dan bezorgd te zijn. Het in zijn handen te leggen. En gemeente, dan is het ook opvallend over kinderen gesproken die groeien willen. Dan is het opvallend dat het menselijke lichaam het meeste groeit. Juist in die normaal gesproken onbezorgde jaren. Als een kind nog heerlijk speelt. Onbezorgd is, niet bezig hoeft te zijn met allerlei verantwoordelijkheden. Juist in die tijd groeit een mens het meest. En zo is het ook in het geestelijke leven. Juist als je al die zorgen bij de Heere leert neerleggen, meer en meer. Ja, juist dan mag er meer groei zijn. Want daar gaat het om. Dat het om Hem gaat, om zijn koninkrijk. Dat er meer groei is, een opwas in de genade. En dat is in het geestelijke leven gelukkig niet alleen in de jonge jaren. Wel vooral. Maar door Gods genade, door zijn geest, ook als je oud geworden bent. Dan kan er sprake zijn van een geestelijke groei. Zoals in Psalm 92 wij lezen. Die in het huis van de Heere geplant zijn. Die dicht bij Hem leven. Dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven van onze God. In de grijze ouderdom zullen zij nog steeds vruchten dragen. De vierde reden ontleent de Heer Jezus opnieuw aan iets dat je kunt zien in de natuur. De versen 28 tot en met 30 spreekt hij over de lelies op het veld. En hier wordt een bloem bedoeld die je op elke willekeurige heuvel of berghelling tegen kunt komen. Zeg maar een soort van alpenweide waarvan er op aarde miljoenen en miljoenen hectaren zijn. Waar niemand normaal gesproken naar omkijkt. Waar geen kundige tuiner of hovenier aan te pas komt. En toch zijn al die grashellingen bekleed met de meest mooie bloemen. De Heer Jezus, hij, net als bij die vogels, heeft wellicht gewezen op die bloemen die ze daar ook op die helling in Galilea konden zien. Overal om hen heen te zien waren. Die bloemen, die zijn nog mooier bekleed dan dat heerlijke koningskleed van de grootste koning uit onze geschiedenis, koning Salomo. Hij die daar zoveel zorg voor moest laten dragen, die bloemen, die doen helemaal niks. En die zijn nog mooier bekleed dan die grote koning. De Heer Jezus, hij zegt het zelfs zo, dat die bloemen die morgen, dat zou zomaar kunnen gebeuren, die morgen met het gras in de oven geworpen worden om te dienen als brandstof voor het vuur. Zo tussen aanhalingstekens waardeloos eigenlijk, die bloemen daar. En toch zo rijk versierd en gekleed. Zal God dan niet, zo staat het er, zal God dan niet u veel meer kleden? U die in zijn ogen veel meer waard bent dan al die bloemen hier? Gij kleingelovigen, zo spreekt de Heer Jezus hier de mensen aan. Zo spreekt hij u misschien ook wel aan. Het laatste stukje van vers 30. Kleingelovigen. Dat is al een hele zegen. Als je zo aangesproken mag worden. Niet als een ongelovige, maar als een kleingelovige. Want wat waren de kleingelovigen? Wie waren dat die hier bedoeld worden? Dat waren mensen die oprecht gelovig waren. Maar hun geloof was maar klein. Hun vertrouwen was zwak en werd steeds aangevochten. Dat betekent dat die mensen in de gewone alledaagse dingen helaas te weinig op de Heere vertrouwden. En dat ze zich bijvoorbeeld druk konden maken over eten, over drinken en kleding. En noemt u het voor uzelf ook maar op waar u uzelf druk over kunt maken. Terwijl die mensen en terwijl wij ook heel goed weten vanuit het woord dat deze God, de Heere, die God is die brood uit de hemel kon laten regenen. Heerlijk zoet brood. En die kwartels kon doen aankomen vliegen. En vlees gaf aan het volk. Deze God. Maar een groot geloof, gemeente, dat verwacht het ook in die kleine, alledaagse dingen van de Heere. Het groot geloof leert ons, hij zal daar wel in voorzien. Bij al die vragen die op mij afkomen, hij zal erin voorzien. Want hij is immers de bron van alle goed. En het mooie is, als je het in die kleine dingen leert verwachten van de Heere en op hem leert vertrouwen, ja, dan komt er toch ook ruimte om het ook in die grotere dingen van het leven ook van hem te verwachten. In die dingen die dit aardse leven overstijgen. Op welke grotere dingen mag het geloof bijvoorbeeld hopen, met een vaste hoop? Nou, denk aan één belofte uit het woord, om één belofte te noemen. Uit Openbaring 3 vers 5. Die overwint, die zal bekleed worden, over kleding gesproken, met witte klederen. En ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Als u gelooft in hem en zijn naam blijft belijden, dan zal Christus jouw naam noemen in de hemel. Voor de Vader zal hij voor u opkomen en voor je pleiten. En stemt dat dan niet tot verwondering als je daarop gericht wordt? Zo groot zijt gij. Christus komt in de hemel op voor zondige mensen, ook voor mij. En pleit voor mij. Als je gelooft dat Christus je bekleedt met de witte klederen van het heil, ja, dan zal hij toch ook al dat andere wat nodig is geven. Klein gelovige, zegt de Heere. Dat is een vermaning. Jazeker. Maar het is ook een aansporing. Een aansporing om meer van hem te verwachten. Want het geloof, hoe klein het ook is, het mag grote dingen verwachten van God. En dan gaan we, gemeente, al naar de vijfde reden. Maar valt het u dan niet op ook hoeveel redenen de Heer eigenlijk gebruikt? Hoeveel redenen hij gebruikt om nou niet bezorgd te zijn? Het laat ons zien wie hij is. De heiland. De zielenarts. Want hij weet hoe eigen het is aan ons mensen bezorgd te zijn. Na Genesis 3 is de mens zijn rust kwijtgeraakt. De mens wordt opgejaagd door de duivel, door de wereld en niet in de minste plaats door ons eigen vlees. Het raakt zijn bezorgdheid pas kwijt, niet als het alles heeft wat hij denkt nodig te hebben, maar als hij Christus heeft. Dan raakt die bezorgdheid kwijt. Christus die het zegt, die uitnodigt, komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. In vers 32a noemt deze Christus nog een reden, de vijfde reden. Want al deze dingen zoeken de heidenen. De heidenen, dat zijn alle mensen op de wereld, alle volkeren op de wereld, behalve het verbondsvolk van God, behalve het volk Israël. De Joden, zij kenden het woord van de Heere. Zij wisten vanuit het woord, vanuit de Bijbel, dat deze God die God is, die Heere, die als een vader wil zijn. Zij hadden een bijzonder, zij wisten vanuit de openbaring hoe liefdevol deze God is. Zij mochten als enige volk die God kennen, die bijvoorbeeld zei, geef mij de hand. Die tot een zondaar kon zeggen, zoon, dochter. Of dat je een vriend van deze God kan zijn. Of volgens het woord een man naar Gods hart, een vrouw naar Gods hart. Een God die omgang met je wil hebben, nabij, die wil wandelen met je. Maar de heidenen, zij kennen deze God niet, de Heere. Ja, ze aanbaden wel allerlei goden of één God, maar niet de ware God. En de heidenen, zij vroegen alleen maar, daar gaat het hier om, zij vroegen alleen maar om gewone alledaagse dingen. Voor hen ging het om de gunst van God. Om dat wat God, de gunst bewijzen bedoel ik, om dat wat God voor hier op aarde geeft. En het ging hen alleen daarom. Zodat ze hier op aarde in ieder geval een goed leven konden leiden. En dan was het wel goed. Maar om God zelf ging het hen niet. Om verzoening met hem ging het hen ook niet. Om vergeving niet. En om de wederoprichting van alle dingen niet. Dat zijn schepping weer terug zou komen tot hem. En dat alle mensen zijn naam weer zouden belijden. En de liefde die hij geeft, dat er ook een antwoord op zou komen, nee, daar ging het hen allemaal niet om. En misschien gaat het jou daar wel ook niet om. Ben je daar nooit mee bezig? Dan ben je nog zo arm. Bid je misschien wel, maar dan eigenlijk alleen maar om de dingen die God kan geven voor hier op aarde. Maar de Heere vraagt meer van je. De Heere vraagt meer van ons. Nu het evangelie onder Jood en Heiden is verkondigd en wij ook deze God van Israël mogen kennen, gaat het meer om eten, drinken en kleding en alle dingen van hier. Die dingen moeten ons niet te veel in beslag nemen. We moeten hem zoeken. Met ons hele hart zelfs. Doet u dat al? Doe je dat al? Als je kijkt naar je gebed, dan kan je dat zien. Bid je bijvoorbeeld al om liefde in je hart tot deze God? Als je ziet dat je daarin zo, dat je hem zo verdriet doet, bid je dan om vergeving en om verlevendiging, om herleving van jouw hart en ook van de mensen om je heen? Gaat het je om God, wie jij is? Gaat het je om deze Jezus die verkondigd wordt? En die het zo waard is om bemind te worden. De zesde reden vinden we in vers 32b. Want uw hemelse Vader weet dat gij deze dingen van nodig hebt. Dat gij al deze dingen nodig hebt. Uw hemelse Vader. God als Vader. Als je eigen hemelse Vader. Laten we daar even bij stilstaan, gemeente. Vader. Wat een woord. Voor God. Ja, hij is ons aller Vader. Vader van jou en van jou, van u. Omdat hij u geschapen heeft, is hij van ons Vader. Maar hij wil ook echt als een vader voor u zijn. En dat u als een zoon of een dochter bent tot hem. Hij wil als een vader voor u zorgen. U door alles heen dragen. In Christus al uw bekommernissen op zich laden. In de weg van het geloof in zijn Zoon. Wordt dat de werkelijkheid? Is dat de werkelijkheid van je leven? Dat je zegt, ja, hij is ook deze. God is ook mijn hemelse Vader. Is dat al jouw werkelijkheid? In jouw leven, hoe het is? Wat een onbegrijpelijke zondaarsliefde, zeg je dan. Dat deze God als hemelse Vader voor mij, zondaar, die telkens alles gebeurt, dat hij voor mij een vader wil zijn. Dat hij wil aannemen als zijn eigen zoon, als zijn eigen dochter. Dan mag je weten, hij als vader weet precies wat ik nodig heb. Meer dan dat ik het zelf ooit zou kunnen weten. Wat een rijkdom, als je dat kennen mag. Dat maakt echt een wereld van verschil. Maar wat een armoede als je dat nog mist. Als je dat mist, dan moet je eigen pak dragen. Want iedereen heeft zijn pak. Maar dan moet je het helemaal zelf dragen. Dan ploeg en dan zwoeg je maar voor totdat je niet meer kunt. Misschien heb je dat ook al gezien bij iemand. Dat hij maar ploegt en zwoegt zonder de Heere te zoeken. En zonder hem aan te lopen in zijn of haar nood. En je zag dat diegene daardoor alleen maar verder eraan onderdoor ging. En het erg is, het levert ook helemaal niets op. Je houdt er niets van over. En als het zo blijft in je leven, dan zal eens dat moment ook komen dat je onverwacht en onverzoend moet sterven. En dan? En dan? Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Want zonder kan het niet. Daarom heet het thema ook 6 plus 1 redenen om niet bezorgd te zijn. 6 plus 1, 1 helemaal apart, zodat al het licht ook daarop zal vallen. 6 plus 1 redenen maakt 7. 7 redenen die ons uitleggen waarom we niet bezorgd moeten zijn. De laatste reden, de 7e reden. Ik bedoel 6 redenen die ons uitleggen waarom we niet bezorgd moeten zijn, maar die 7e reden, die legt ons uit waarover we juist wel zorg moeten dragen. Waarover we allereerst zorg moeten dragen. Het zoeken van het Koninkrijk van God en van zijn gerechtigheid, zoals we hier zien staan. En deze 7e reden is de allerbelangrijkste reden. Het laat zien waar het om gaat in ons gedeelte. En zelf zou ik had ik de neiging om deze laatste reden juist aan het begin te zetten van de preek. Want hier gaat het om, toch? Om het zoeken van het Koninkrijk van God, om zijn naam en zijn eer. Maar toch, de Heer Jezus, die doet het op deze wijze. Noemt eerst al die 6 redenen. En dan komt hij als laatste met die allerbelangrijkste reden. En zo hebben we hem daarin te volgen. Het laat ons zien, die laatste belangrijkste reden, dat het niet gaat om een onbezorgd leven leiden. Het doel van de Heer Jezus, wanneer hij de mensen troost, wanneer hij ons troost en de weg wijst om niet bezorgd te zijn. Het doel daarvan alles, van dat alles is niet een onbezorgd leven. Zeker niet. Maar het doel is het Koninkrijk van God. Dat heel ons leven daarop gericht wordt. De Heer Jezus wil de aandacht van de burgers van het Koninkrijk richten op het Hemels Koninkrijk. daar moet alles op gericht zijn en daar mag alles op gericht zijn. Want gemeente, dat geeft toch een heerlijk wijds en groots perspectief. Als je met alle omstandigheden die er zijn, gericht mag worden op Hem en op zijn koninkrijk. Want daarmee word je ook gericht op de koning van dat koninkrijk. Koning Christus, die hier de mensen toespreekt. Hij die zo'n goede koning is. Hij die zo'n liefdevolle koning is. Die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Hij zorgt voor zijn onderdanen. In het grote en in het kleine. In vers 33 zien we dan ook staan dat als je Gods koninkrijk zoekt, met al de dingen die hier nodig zijn, je toegeworpen zullen worden. Hij is een royale koning. Hij is een liefdevolle koning. Het koninkrijk van God zoeken, dat is dat je allereerst als het belangrijkste in je leven onderdaan zoekt te zijn van zijn koninkrijk. Dat het je daarom gaat in de grote dingen, maar ook in die kleine dingen dus juist. Want met het koninkrijk van God wordt de heerschappij van koning Christus op aarde en in de hemel bedoeld. Het gaat om zijn heerschappij. En dan gaat het om het luisteren naar zijn stem. Luister ik ook naar zijn woord. Naar heel zijn woord. Ook als het tegen mijn vlees ingaat. Luister ik naar hem. Laat ik mij ontdekken door de geest. Laat ik mij de weg wijzen door Christus. Is dit of dit wat ik wil doen tot eer van deze koning? En luister ik hierbij, of het nou iets heel kleins is of groter, luister ik hierbij naar de Heere en dient het de belangen van zijn koninkrijk? Het is het horen naar zijn stem en eraan gehoorzaam zijn. Dat het niet meer is ik, maar Christus leeft in mij. En na ontvangen genade, telkens meer te leven uit hem. Net zoals Johannes de Doper dat mocht zeggen. Ik moet minder worden, elke dag. Daar hij moet wassen, moet groeien in mij, elke dag. Christus, hij noemt niet alleen het zoeken van het koninkrijk van God, maar ook het zoeken van de gerechtigheid van dit koninkrijk. De gerechtigheid die bij dit koninkrijk hoort. Die hoge roeping die u heeft. Wat wordt daarmee bedoeld? Die gerechtigheid, het is vanmorgen samengevat toen de wet gelezen werd en daarna de samenvatting van de Heer Jezus klonk. Dat we God hebben lief te hebben boven alle dingen en de naaste als onszelf. Of zoals de profeet Micha in het Oude Testament zo mooi samenvat in het 8e vers. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist, wat vraagt de Heer van u dan recht te doen. En weldadigheid lief te hebben. En ootmoedig te wandelen met uw God. Dat is het leven met de Heer. Hem zoeken na te volgen, ook in de gewone dingen. En misschien kent u wel iemand, of heeft u wel mensen gezien, waarvan je zag, die zijn zo onder de zorgen gebukt. Die gaan er zo en onderdoor. Ze leggen het niet bij de Heer neer, zo lijkt het. En het wordt alleen maar erger. En zo kan het zijn in mijn leven, in je leven, dat je misschien in gesprek bent met iemand en je hebt je zorgen gedeeld en diegene vroeg er ook naar en je hebt erover verteld en het gesprek is voorbij en je denkt, heb ik eigenlijk wel naar hem of naar haar gevraagd? Heb ik wel aan hem of haar gedacht? Diegene, die heeft ook zijn noden en zijn zorgen. Heb ik de mens wel gezien? Heb ik de ander wel gezien? Misschien ken je wel iemand, heb je wel mensen gekend die, ook al waren hun omstandigheden echt heel moeilijk, dat je zag, die zijn zo gericht op de ander met een hoofdletter, allereerst. Maar daar vanuit en daarom ook op de anderen. Dat je altijd je geliefd voelde, gezien voelde, bemerkte dat diegene om je gaf vanwege de liefde van God in zijn of haar hart. Dat is wat de Heere wil werken. Als we ons niet ten onder laten brengen door die zorgen die de duivel, de wereld en mijn eigen vlees bewerken. Maar dat ik mij in al die omstandigheden leer richten door de geest op deze koning en zijn koninkrijk. Ja, op zijn gerechtigheid, op het doen van zijn liefdewerken. Op het zien naar de ander, daar vaar je zelf ook zo wel bij. Dat is ook zo heerlijk bevrijdend. En daar wil de Heere in meekomen. Zo geeft de Heere ons 7 verlossende redenen om niet bezorgd te zijn. Maar het van hem te verwachten en te leven in vertrouwen op onze zorgende, op je hemelse Vader. Wat is het een zegen om te bedenken dat als je gelooft, dat je het niet allemaal zelf hoeft te doen, maar dat je mag vertrouwen op hem. Wat een rust en wat een geborgenheid wil de Heere zo schenken. En bij een leven in vertrouwen op hem mag je bovenal zien op de Heere Jezus zelf. Al is je geloofsvertrouwen zo aangevochten, zo klein, gij kleingelovigen, zo zwak en aangevochten. Maar hij is de leidsman. En hij is de voleinder van het geloof. Hij spreekt tot ons. En hij wil dit ook werken door zijn geest in je leven. Stel daarom je vertrouwen. Iedere dag opnieuw. Ook als straks het werk weer begint of school weer begint. Stel elke dag je vertrouwen op hem. Want met een oud gedicht, nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten. Maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijn macht beperken? Het heelal staat onder zijn gebied. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Amen.